Hoe blaas je gortogedata tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op Spreek. Spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 ga ik praten over het nieuws van de dag. Over het kabinet dat 3000 bedrijven die veel stikstof uitstoten een zak geld gaat bieden om te stoppen of te verduurzamen. En de reacties zijn gemengd. En we gaan kijken welk panellid namens BNR mee zou kunnen doen aan het NK Muis klikken. Vandaag in Purmerend, of all places. Die panelleden, dat zijn vandaag Emma Mouthaan van skerenstudent.com met besparings- en beleggingstips voor studenten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Jan-Paul van der Kerken, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft alles te maken met...
Money is a
cash. Ja, de Tweede Kamer praat vandaag over... Al langlopend dossier, een digitale euro, een central bank digital currency. Volgens sommigen de weg naar het einde van contant geld. Volgens anderen een mooie toevoeging aan de betalingsmogelijkheden. Maar er zijn vooral nog heel veel vraagtekens. En ook in de Tweede Kamer is, weten we nu al, verdeeldheid. Volt bijvoorbeeld is best wel enthousiast. En ook VVD-Kamerlid Ilko Heijnen, die ziet er wel wat in.
Wat je wil is dat het afrekenen als wij samen een kopje koffie gaan drinken, dat je makkelijk geld naar elkaar kan overboeken. Nu doe ik dat eigenlijk nog best omslachtig. Ik maak echt een overboeking van mijn rekening naar jouw rekening. En het is natuurlijk veel makkelijker als je dat gewoon van telefoon naar telefoon kan overmaken.
Nou, niet iedereen staat ervoor te trappelen. Bijvoorbeeld Olaf Efraïm van BVNL. Die vraagt zich af...
Heeft dit toegevoegde waarde? Ik denk van niet. Ik denk dat de risico's groot zijn en dat er nog eerst een heleboel vragen moeten worden beantwoord.
Ja, heel veel twijfels dus. Die breed leven. En daarom is ons breekijzer vandaag: een digitale euro is volstrekt onnodig. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het ermee eens en is dit gewoon een soort volgende hype waar we niet in mee moeten gaan. Of misschien ben je het oneens en denk je dat dit een oplossing kan zijn voor alle onhandigheden met betalingen, cashgeld, apps die niet werken enzovoorts. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. En als je niet wilt bellen, maar wil stemmen, dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Martijn van der Linden. Hij is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Goedemorgen, Martijn.
Goedemorgen.
Nou, zometeen wil ik dan wel even horen wat het precies is. Maar eerst maar eventjes hoog over jouw reactie op ons breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig.
Ja, het hangt van het designprincipe af, zou mijn antwoord zijn. Er moeten inderdaad nog veel keuzes worden gemaakt. Het kan fout gaan of het kan goed gaan. Dus een belangrijk onderwerp.
Oké, maar heeft het wel potentie? Of zeg je nou ja, eigenlijk, voor zover jij het kan bedenken, voegt het niet zoveel toe?
Nee, in mijn ogen heeft het heel veel potentie. En ik denk dat het goed is om het tegen de achtergrond van de financiële crisis van 2008 te bekijken. Wat we zien, of hebben gezien de afgelopen decennia, is dat we steeds afhankelijker zijn geworden van bankgeld, van banktegoeden. Nou, tegoed zegt het al, het is fragiel geld, een claim op ons publieke geld, op cashgeld. En we zijn er dus heel afhankelijk gaan worden in ons betalingsverkeer. En het nadeel daarvan is dat we tegoed alleen met publieke vangnetten en garanties kunnen functioneren. Dus we hebben een depositogarantiestelsel bijvoorbeeld als vangnet. En dat zijn eigenlijk allemaal verkapte subsidies voor die banken. Dus als wij die digitale euro hebben op een vorm van veilig geld, dan zouden die langzaam maar zeker kunnen afbouwen.
Ja.
En het is dus in mijn ogen belangrijk om een systeemperspectief te houden en niet alleen maar, zeg maar, die micro-argumenten tafel te brengen.
Oké, wil ik zo meteen even horen hoe dat dan precies werkt en ook wat het is. Want ik hoor er ook heel veel, ja, ik zou bijna zeggen, desinformatie over en ongeïnformeerde meningen en dergelijke. Maar daar zullen we het zo even over hebben. Eerst een rondje in het panel. Emma, ons breekijzer, een digitale euro is volstrekt onnodig. Wat vind jij?
Ja, ik ben het ermee eens.
Waarom?
Nou, ik denk dat er gewoon te veel haken en ogen aan zitten om het met een beetje normaal budget op een goede manier tot uitvoering te brengen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat het ofwel heel erg veel geld gaat kosten om dit hele project goed te doen, of dat het dus niet goed uitgevoerd wordt. En ja, allebei is eigenlijk niet top.
Oké, en zie je wel een noodzaak ervoor? Is er een gat, een leemte waarvoor je zegt van ja, daar is wel een rol weggelegd voor een nieuw soort muntachtig ding? Of denk je eigenlijk dat het best prima zoals het nu werkt?
Op zich, ik zie wel iets van digitaal geld vanuit de ECB of de Nederlandse Bank of iets in die richting. Maar dan denk ik, zou je niet gewoon de Nederlandse Bank, zeg maar, toegankelijk moeten maken voor Nederland?
Ja, dat je daar een rekening kan openen.
Ja, ja, precies. Weet je, zoiets. Dat zou in die zin, zeg maar, bepaalde dingen ook al kunnen oplossen. Ja.
En dan hoef je daar misschien niet allerlei nieuwe munten achter, moeilijke technische dingen. Oké, nou gaan we zo meteen wat bespreken. Jan-Paul, wat vind jij? Ons breekijzer dus, een digitale euro is volstrekt onnodig.
Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik sluit me eigenlijk aan bij de beller die zojuist inbelde. Dat je een systematische blik moet hebben op het betalingsverkeer. En als je kijkt naar het betalingsverkeer over de afgelopen jaren, dan is dat onderhevig aan flinke veranderingen. Namelijk private actoren, dus Apple bijvoorbeeld. Als ik naar de Albert Heijn ga, dan betaal ik mijn boodschappen met mijn telefoon. Ja. Dus dat betalingsverkeer is voor grote delen in handen door private bedrijven.
Banken zijn ook vaak private partijen.
Banken ook. Dat is het betalingsverkeer is best wel iets belangrijks. En die digitale euro die kan een soort publiek instrument daartegenover stellen. Dat je als overheid, waar we toch met z'n allen op kunnen stemmen en de richting mee kunnen aangeven. Dus dat is meer, meer breed gedragen dan dat een private actor dat kan zijn. Dus dat vind ik eigenlijk een goed publiek alternatief voor die switch dat ons betalingsverkeer steeds meer in handen komt van private partijen.
Okay. Maar waarom zou het dan per se een digitale munt moeten zijn? En dus niet, zoals ik net al zei, een soort van digitale bank, waar je gewoon op dezelfde manier betaalt met geld zoals je nu bij een gewone bank zou doen. Waarom is daar dan een digitale munt voor nodig?
Nou, dat is een goede vraag. Dus dat is precies, denk ik, een van de redenen, een van de nuances waarover gepraat moet worden. Volgens mij, als ik de rapporten lees, dan is dat juist het idee dat je naast het feit dat je geld kan stallen bij een ING, een ABN AMRO kan betalen via Apple Pay, dat je inderdaad een rekening kan openen bij de Nederlandse bank. Maar goed, dat zijn dus de uitwerking daarvan. Dat is iets wat waarover beslist moet worden, waarover nog gedebatteerd moet worden. Precies hoe dat vorm gaat geven, dat weet ik nog niet. Maar volgens mij is dat wel een van de uitgangen. Dus dat je inderdaad direct geld kan stallen bij de Nederlandse bank.
Ja, en er zijn dus ook heel veel opties nog in te kiezen. Martijn, laten we even kijken, want ik krijg het idee als ik zo een beetje lees dat je aan de ene kant, we hebben natuurlijk contant geld, dat wordt uitgegeven door de ECB. En we hebben geld wat op een bankrekening staat. Gisteren werd mijn salaris weer gestort. Dat is digitaal geld, maar dat staat bij een commerciële partij. En eigenlijk wil dus de ECB wil een soort contant geld, dus overheidsgeld, zeg maar eventjes, maar dan digitaal, toch? Leg het zo goed
juist
uit.
Helemaal goed. Ze willen een betaalmiddel toevoegen aan de betaalmogelijkheden. En de publieke varianten zijn tot op heden alleen maar fysiek. En dat is natuurlijk in het digitale tijdperk gewoon niet zo handig. En ze stellen nu dus voor om een digitale euro te implementeren. Dus die ze zelf uitgeven, dat is inderdaad de essentie. Dus niet zoals banken, die ook geldscheppende instellingen zijn, die banktegoeden uitgeven, maar gewoon een andere vorm van geld. Ja. Van publiek geld.
Ja, en dan zie ik ook allemaal spookverhalen daaromtrent. Mensen die zeggen, je kan daarmee wordt een soort controlesysteem opgetuigd en er zijn allerlei risico's dat je die munt kan programmeren en dergelijke. Is dat iets waar jij je zorgen om maakt? Zijn er inderdaad ook allerlei gevaarlijke keuzes in te maken?
Nee, zeker. Er zijn ook gevaarlijke keuzes in te maken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te beseffen dat banken controleren nu ook al veel transacties. Dus een groot gedeelte gebeurt nu al. En een tweede over de programmeerbaarheid. In Nederland is al een motie aangenomen in de Tweede Kamer dat de digitale euro niet programmeerbaar moet zijn. Ook over privacy is al een motie aangenomen. Dus de Nederlandse Tweede Kamer heeft al gezegd, we willen graag dat die digitale euro zo wordt ontwikkeld dat privacy wordt gegarandeerd. De Duitse minister van Financiën heeft recent in Brussel op een podium gezegd, ik wil ook dat cash-like privacy is. Alleen wat je ziet in de praktijk is dat de ECB voorop loopt in die ontwikkelingen en allerlei kenmerken aan dat geld wil toevoegen aan de digitale euro, waar de privacy boven een bepaald gedrag niet gegarandeerd is.
Okay.
Dus het is vooral een dynamiek tussen de ECB en de politiek op Europees en nationaal niveau, waar het gewoon het ontwikkelproces gaat in de fout.
Maar zijn er een beetje cowboys in Frankfurt die lekker willen experimenteren, of dat niet?
Nou ja, ze zijn zich. Dus ik denk, dus als je terugkijkt naar het bod, ook om even aan te haken bij de vorige sprekers, in 2016 is er in Nederland een motie aangenomen door Koolmees, Nijboer en McKinsey ingediend, om Nederland ook de mogelijkheid te kunnen geven bij een instelling om geld te sparen bij een instelling die het geld puur voor hen bewaart. En dat was een voorstel voor een private depositobank, een non-profit bank die geld puur bewaart. Dus die er geen leningen tegenover zet. En in 2020, dus die kwam niet van de grond, omdat de Nederlandse bank wilde geen vergunning geven. Toen heeft het Kamerlid Mahir Alkaya heeft een voorstel gedaan voor een publieke depositobank. Dus daar zou je inderdaad een veilige rekening kunnen aannemen. Maar die is toen weggestemd. Dus 79 Kamerleden stemden tegen en 71 stemden voor.
Ja.
En sindsdien ligt al eigenlijk heel de aandacht ligt op die central bank digital currency. En die centrale banken zijn eigenlijk wakker geschrokken in 2019. Daarvoor was het al een onderwerp, maar er was vooral op onderzoeksafdelingen van centrale banken. Nou ja, mensen zoals ik, die onderzoeken zijn, waren daarmee bezig. Maar toen kwam Libra, Toen kwam het voorstel van Facebook
ja.
met een consortium van de grote Amerikaanse techbedrijven voor een digitale munt, de Libra. En het gevaar ontstond opeens dat er wereldwijd een digitale munt zou komen buiten centrale banken om. Dit is echt een wake-up call geweest voor die centrale banken. Sindsdien is het onderwerp staat hoog op de agenda bij al die centrale banken en zijn zij zelf aan de slag gegaan. Ja. Maar je zou hopen dat in de democratie dat eerst de gekozen politici eerst doelen bepalen en dan de vervolgens centrale bank gaan ontwikkelen. Maar in de praktijk is dat proces dus niet zo verlopen. Ze zijn zelf aan de slag gegaan.
Ja, en het is natuurlijk ook vrij lastig met hoeveel lidstaten hebben we in de EU? 27, die allemaal iets moeten vinden. En hoe kan je daar uiteindelijk
in? Ja, zeker. Maar in het Europarlement had het natuurlijk besproken kunnen worden. En je ziet wel dat in Nederland lopen wij best voorop in het debat. Er is nog relatief veel over gediscussieerd, veel maatschappelijk debat over geweest. De politiek heeft een aantal moties over aangenomen. In andere landen is dat veel minder in de situatie vaak ook anders. Dus wij zijn ver gedigitaliseerd in het geldstelsel. Wij doen de meeste betalingen digitaal.
Ja.
Maar als je al naar onze buurlanden kijkt, met Duitsland en België, is het al veel normaler dat contant geld nog overal wordt geaccepteerd.
Ja. Laten we een rondje bij onze bellers doen. Kijk hoe ze reageren op onze breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Als je wil reageren, pak je je telefoon, bel je 020-468-4x0. Even kijken wie er het langst hangt te wachten. Ruud, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik hoorde het gesprek en daarin hoorde ik een commentaar van ik geloof een parlementariër van de VVD. Die zei van als we dan een kopje koffie drinken, dan moeten we dat met onze telefoon kunnen regelen.
Mm-hmm.
Ik ben regelmatig in Denemarken en daar hebben ze al gewoon een systeem waarin dat mogelijk is. Dat noemen ze Mobile Pay. In die zin, als wij samen een kopje koffie gaan drinken, dan is volgens mij met een tikkie tegenwoordig ook al heel veel geregeld.
En, mm-hmm.
Het verhaal wat hier nog een beetje boven hangt in mijn ogen is, een digitale munt is, uiteindelijk kun je dan ook niet om de cryptowereld heen, dat daar ook natuurlijk tal van digitale munten al bestaan, weliswaar decentraal, en ik denk dat daar het probleem ligt. Maar ik denk dat er eigenlijk al een heleboel oplossingen op de plank liggen die eigenlijk hetzelfde omarmen.
Ja, alhoewel bij die cryptomunten natuurlijk de waarde nogal fluctueert. Maar dan laten we het daar zo even over hebben, want die vergelijking zie je inderdaad vaak. Of daar iets met blockchain en crypto bij te kijken moet komen of dat niet per se hoeft. Shaila, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Waarmee men bezig? Ik ben in ieder geval eens met de stelling.
Ja.
Waarmee men bezig is, is gewoon lam leggen wat jongeren, ouderen betreft. Maar dan kunnen ze niks meer doen.
Mm-hmm.
En die hele digitalisering is eigenlijk voer voor de boeven. Hebben we niet genoeg boeven in de wereld?
En u bent bang dat ze daar op inbreken, geld gaan stelen, dat soort dingen?
Behalve dat, voordat je... men heeft ook niet eens nagedacht.
Uh-huh.
Neem aan dat er een storing komt.
Ja. Bent u bang?
Een wekenlang storing.
Bent u bang dat contant geld een keer gaat verdwijnen?
Ja.
Ja, en dan?
Contant geld hebben we nodig.
Ja, en dan?
En waarom moet iedere keer alles vernieuwd worden en moeilijker gemaakt worden voor de anderen?
U vindt het prima zo.
De banken denken alleen aan de banken.
Dank.
Meer niet.
Bellen, Shaila. En tot slot van dit blokje even Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, het wordt een beetje eentonig. Ik ben het ook eens met de stelling. En ja, dat heeft er een beetje mee te maken dat het voor 27 EU-landen best een beetje een uitdaging wordt om een goede beslissingen te nemen over hoe zo'n digitale euro er precies uit moet gaan zien.
Ja.
Cryptocurrency-gebruikers die zitten niet zo te wachten op regulering in dat opzicht. Dus als het daar te veel naartoe neigt, het grote geld ga je op die manier niet mee binnenhalen of van je digitale euro gebruik laten maken.
Mm-hmm.
We hebben natuurlijk ook in dat kader ook een behoorlijk risico. Kijk even aan het recente faillissement van FTX dan. Er is weinig meerwaarde bovenop de elektronische betaalmethodes die we nu al hebben. Zoals een van de vorige bellers al aangaf, Ruud geloof ik. Die zegt van je kan prima via een tikkie of iets dergelijks iets regelen. Je kan tegenwoordig bij de meeste winkels ook al je telefoon of je smartwatch tegen de kassa houden om je betaling te doen. Dat gaat ook allemaal prima. En er wordt nog steeds heel veel cash gebruikt op dit moment. In sommige landen zelfs tot 80% in Italië, las ik ergens. En zelfs Duitsland is op dit moment bezig om extra miljarden aan contanten klaar te leggen. Dat is een bericht van jullie eigen website van vorige week.
In geval van het crisis.
Energiestoring, precies. Ja. En we zijn in een oorlogssituatie.
Jan, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Het is mijn panel vandaag Jan-Paul van der Kerken, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Ook bij me is Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. We praten over ons breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Als je wil reageren, pak je je telefoon en bel je 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Ja, Jan-Paul, als ik dat zo hoor. Als wij samen een kop koffie gaan drinken en ik betaal de twee koppen en jij moet die ene terugbetalen. Ik zou dat nooit zo doen, hoor, want zo'n kop koffie die kan ik wel leien. Maar oké, dan stuur je elkaar toch een tikkie. Daar is dat toch eigenlijk allemaal... En dat is dan van de ene bank naar de andere. Maar is daar nou zoveel noodzaak dat er nog wat bij komt? Nog een betaalmethode? Ga dat maar eens aan mijn oma uitleggen. Of nee. Aan Sheila, of aan mij, of aan wie dan ook.
Ja, inderdaad. Dus ik denk dat die... Dat het heel belangrijk is om te zorgen dat iedereen toegang houdt tot het kunnen doen van goede betalingen. Wat ik wel belangrijk vind om aan te geven, is dat als je kijkt naar dat betalingsverkeer, dan is dat volledig. Dat digitale betalingsverkeer is volledig in private handen. Dus stel nou dat Apple. Ik betaal via mijn Apple Watch mijn kopje koffie dan. Stel dan dat Apple stelt dat jij alleen nog maar kan betalen op die manier met als je de nieuwste iPhone hebt. Mm-hmm. En niet meer oude iPhones. Ik noem maar wat, hè. Dat is eventjes speculeren. Ja. Een private partij kan daarmee bepalen hoe jouw betalingsverkeer loopt. Ja. Dus ik vind het dan best wel een goed idee dat publieke instellingen, of dat nou de DNB is, ECB, of dat we dat op Europees niveau regelen, dat daar een publiek alternatief tegenover stelt. En de argumenten die net aangegeven worden gaan ook over financiële inclusie. Hè. Kunnen bijvoorbeeld oudere mensen nog wel dat kopje koffie betalen dan? Je kan ook aan een situatie denken als dat betalingsverkeer volledig in private handen is. Mm-hmm. Dat juist financiële inclusie tegenwerkt. Hè. Kan straks, mijn oma heeft bijvoorbeeld geen Apple Watch, nee. Ik noem maar wat. Dus juist als je dat op een publieke en toegankelijke manier organiseert, kan dat ook juist de financiële inclusie bevorderen. Ja. Dus dat zijn twee argumenten waarom ik tegen de stelling ben.
Ja. Emma, maar,
ja, dat is toch eigenlijk veel meer argumenten voor een alternatief voor een gewone bank die privaat is en niet voor een digitale munt.
Maar kijk, ik denk dat we eventjes het eens moeten zijn over dat we in een wereld zitten die steeds digitaler wordt.
Ja.
Ja,
we hebben het over landen die misschien nog... Ja, sorry, u wilde volgens mij op...
Nee, maar ga maar verder. Ja.
We hebben het over landen die inderdaad op dit moment... ik heb een tijdje in Duitsland gewoond, kan je inderdaad nog veel meer met cash doen. Maar wat is de toekomst? Ik denk dat we naar een digitale wereld toe gaan. Dat het allemaal... transitieproblemen zijn, dat we misschien daar nog nu meer in contant betalen, maar dat we daar in de toekomst meer digitaal gaan betalen. Als je dan in dat toekomstperspectief denkt en denkt naar, oké, we gaan naar een wereld toe die veel digitaler is, dan zou ik het fijn vinden als we daar een publiek aandeel in het betalingsverkeer tegenoverstellen en dat dat niet volledig in private handen is.
Daar ben ik het mee eens, maar dat heb je toch niet per se met zo'n digitale munt.
Ja, wel als die door de ECB wordt uitgegeven misschien.
Ja, maar wie gaat dan vervolgens dat betalingsverkeer regelen? Als de ECB. Gaat de ECB dat regelen? Ja.
Private partijen.
Nee, precies.
Dus... Ze geven het uit. Maar wat denk ik wel belangrijk is, zeg maar, wat een publiek instituut kan doen, is wel de veiligheid van geld garanderen.
Mm-hmm.
Dus in die zin eigendom, dus het kadaster is een heel simpel voorbeeld met eigendom van huizen en van grond. Maar dat zou dus met digitaal geld ook kunnen hebben, dat je een digitaal kadaster hebt, een publiek kadaster, waarin het wordt geregeld en ook private partijen ontsluiten. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om de digitale context, maar ook de Europese context te beschouwen. En bijvoorbeeld de ECB heeft laatst ook gepubliceerd dat 2/3 van alle betalingen met kaart in Europa worden uitgevoerd door bedrijven buiten de Europese Unie. Ja. Dus zeker als je in Brussel gaat kijken, is dit natuurlijk een belangrijk motief om die digitale euro hoog op de agenda te zetten en door te drukken. Want ze willen niet afhankelijk zijn van enkel partijen uit China, uit de VS en noem maar op.
Ja.
Dus dat is om die Europese dynamiek te begrijpen, dat debat is volgens mij ook echt cruciaal hierin. Mag ik nog één ander ding zeggen?
Ja.
Maar ook met die tikkies, dat is een leuk systeem in Nederland. Ik ben de laatste tijd zelf vaak in Brussel, daar hebben ze bandcontact. Dus in België hebben ze al een ander systeem.
Mm-hmm.
En op zich is het best raar dat je een euro hebt en je hebt geen Europees netwerk waarmee je dus kunt betalen.
Nee.
Dus binnen de landen werkt het best goed. Tussen de landen is het maar zeer de vraag.
Ja. Wat net bellers Jan en Ruud die trokken de vergelijking met cryptomunten. Is dat inderdaad een vergelijking die opgaat? Of is dat helemaal nog niet besloten dat dat per se dan blockchain-achtige crypto-shizzle moet worden?
Het is nog niet besloten, maar je hebt wel bijvoorbeeld de BIS, de Bank of International Settlements, die heeft een Innovation Hub
De voorzitter daarvan die heeft in de Financial Times ooit geschreven: Central banks must act now on the crypto boom. Dus die boom in de cryptomarkt is wel een motief voor de centrale bank om ook in actie te komen, naast die Libra. Mm-hmm. En die onderliggende technologie, ja, dat is een designvariabele. Met blockchain kun je privacy volgens onderzoekers toch vrij goed garanderen voor betalingen. Maar het is nog niet besloten dat die munt op een blockchain wordt uitgegeven. Nee. En ik denk dat een ander aspect, omdat het echt belangrijk is om te benadrukken, die cryptomunten zijn puur private munten. En elke transactie die ik doe, ik koop dat kopje koffie, ik mag best afrekenen in bitcoins, die contractvrijheid is er gewoon, maar wat het betekent, dat ik dan wel een verplichting heb, degene die het geld ontvangt, in euro's aan de Belastingdienst.
Ja.
Dus de koppeling tussen geld en het fiscale systeem wordt vaak in de cryptohoek vergeten. Dus het kan best gebruikt worden, dus gewoon vrijheid van contract, je mag het doen. Maar als je een transactie doet, moet je vervolgens wel in euro's belasting betalen.
Ja.
En dat bankgeld heeft dus die uitzondering. Bankgeld is privaat uitgegeven geld. Banktegoeden, claims op het normale geld. Maar daarmee mag je dus wel je belasting betalen. Dus die hebben eigenlijk een publiek-private vorm van geld gevonden. Ja.
Laten we nog even 2 of 3 bellers doen tot slot van dit half uur. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Eventjes kijken. Steven, goedemorgen.
Ja, ik denk onnodig.
Waarom?
We hebben al genoeg munten op de wereld. En ook genoeg digitale munten. Hm? Dus laten we het eenvoudiger maken. Laten we gewone munten en digitale munten oplossen. En proberen zo eenvoudig mogelijk betalingssysteem te hebben.
Dank voor het bellen. Onno, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. In eerste instantie ben ik eens met de stelling. Qua overheid van boeienissen is al genoeg. Maar toen ging ik verder denken. En ik dacht, ik ben het oneens. Stel je voor dat we nou dit geld gaan gebruiken. Mm-hmm. En het geld gaan labelen. Dus dat je het geld uitgeeft of ontvangt met een bepaalde doelstelling. Ja. En je kan dus zeggen, dit percentage van die uitgifte is bedoeld voor het milieu. We hebben 23 miljard milieubelasting betaald in 2021 in Nederland. Dat het geld ook daadwerkelijk voor het milieu gebruikt wordt en niet in een ander potje terechtkomt. Dus we kunnen met het digitale munt de overheid controleren, in plaats van de overheid ons controleert, door het geld meer te gaan uitgeven. Ja.
Oh, oké, interessante gedachte. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Floris. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik ben het. Ik denk inderdaad dat het onnodig is.
Okay.
En een van de redenen is dat je al jarenlang een kentering ziet van, van het eigenlijk een beetje verbannen van het cashgeld.
Mm-hmm.
Waarbij je minder pinautomaten ziet. Je wordt eigenlijk die kant opgedrukt. En dan is het uiteindelijk ook een manier van controle. Want uiteindelijk zie je dat er straks wellicht alle transacties vanaf 100 euro gaan bijhouden. Dus je ziet gewoon dat het uiteindelijk ook een controle maatregel is. Maatregel, maar in ieder geval een stukje controle. En ik denk dat we een beetje van alles controleren af moeten, persoonlijk.
Floris, dankjewel voor het bellen. Tot slot wil ik nog eventjes kort koningin Maxima laten horen. Die hangt niet aan de telefoon, maar die sprak laatst bij een bijeenkomst. Zij is VN-adviseur voor inclusieve financiering. En ik zie op internet dat daar toespraak dan regelmatig wordt aangehaald. Dan zegt ze bijvoorbeeld dit.
We also need continued commitment to put in place a digital financial infrastructure that is inclusive, safe, and equitable. Greater connectivity and digital IDs allow access to financial services for millions previously left behind.
Ja, digital IDs en dergelijke. En dan zie ik allerlei mensen toch een beetje bang worden, Martijn. Ik krijg het idee dat er nog heel erg veel uitlegwerk en ook heel erg veel denkwerk nodig is. Want het is een totaal onbegrijpelijk verhaal. En je kan er een soort groot complot in zien om iedereen in de gaten te houden en alles te controleren.
Zeer mee eens. Het is een zeer nieuw onderwerp en daar moet er ook goed over na worden gedacht.
Nou, laten we dat in dit programma doen. Wellicht later nog een keer. Dankjewel. Fijn dat je erbij was. Martijn van der Linden, lector New Finance van de Haagse Hogeschool. Op onze Instagram-pagina is 72% het eens met ons breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Voor nu houden we er op de radio mee op. Maar ik denk zomaar dat we daar later nog eens verder over gaan praten. Wij gaan zometeen na 11:30 verder praten over het andere nieuws van de dag. Over de gouden handdruk waar het kabinet piekbelasters mee wil opkopen als ze niet willen verduurzamen. En we kijken naar de toekomst met meer vrouwen in de top van grote bedrijven. Want daar is het Europarlement het over eens geworden. Vanaf 2026 moet 40% van de bestuurders vrouw zijn. En trouwens ook man, als dat de minderheid is, maar het is nu meestal niet zo. Nou, gaan we zo meteen bespreken. Bij BNR Breekt. Tot zo.
Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Mouthaan van skerestudent.com en Jan-Paul van der Kerken, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het uitkoopplan om boeren die veel stikstof uit te stoten, om die uit te gaan kopen. Of in ieder geval om ervoor te zorgen dat zij gaan verduurzamen. Eerder zei Johan Remkes, u weet nog wel, de gespreksleider of onderhandelaar, of hoe moet je het noemen. Nou, die zei dit over die stikstofproblematiek.
Ten eerste kan dat door te kiezen voor een andere bedrijfsvoering die bewezen effectief is. Het is ook mogelijk te verplaatsen, zolang aan de brede doelstelling wordt voldaan. Tot slot is het ook mogelijk om te stoppen.
Ja, en Remkes zei ook, we moeten eigenlijk op vrij korte termijn enkele honderden bedrijven gaan stoppen. Die moeten gaan verhuizen, of verduurzamen, of stoppen. En dat moet eigenlijk binnen een jaar al gaan gebeuren. Nou, volgens bronnen gaat het kabinet 120% van de marktwaarde van bedrijven bieden om ze van hun bedrijf te ontdoen. En de reacties zijn best wel eigenlijk positief. Zelfs Agractie, die oogt voorzichtig positief. Bart Kemp van Agractie, die zegt dat hij een constructief gesprek heeft gehad met de drie betrokken ministers en zegt dat er slagen zijn gemaakt, dat het tijd werkt, maar hij wacht wel op de uitwerking van de plannen. Nou, Emma, het lijkt erop alsof het stikstofprobleem opgelost hebben, of juich ik nu te vroeg?
Nou ja, het kost natuurlijk wel veel, hè, die bedrijven uitkopen voor 120%. Dus ja, fijn voor die boeren. Ja. Ik ben het zelf niet helemaal mee eens, maar dat is misschien.
Want je vindt het veel weggegooid geld of wat?
Ja, ik weet niet of ik het echt weggegooid geld zou willen noemen, maar het is wel veel geld. En als ik denk van, hè, er zijn zoveel belangrijke dingen waar geld naartoe zou moeten gaan, dan staan boeren gewoon heel eerlijk niet heel hoog op mijn lijstje.
Nee, milieu wel?
Want dan zou je, hoger.
Ja, maar dan zou je zeggen, dit doe je natuurlijk vanwege stikstofuitstoot minder, zodat je andere dingen weer wel kan doen. Ja.
Ja.
Daar worden boeren nu misschien rijk van die weg willen. Ik geloof dat heel veel boeren helemaal niet weg willen, maar ja.
Ja.
En 120% van je marktwaarde van je bedrijf, is dat een goede deal?
Ik vind dat een hele goede deal, ja. Ja.
Ik zag wel allerlei boeren ook die zich al zorgen maken. Die zeggen, ja, onze boerenbedrijf is helemaal niet zo rooskleurig, die 120%. Bijvoorbeeld Thijs Wiegers van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond in Gelderland. Die zei, de waarde van bedrijven in de buurt van natuurgebieden zal halveren. Nou ja, wat heb je dan 120% van de waarde? Helemaal niets. Ben je overtuigd van het plan dat gisteren gelekt is, Jan-Paul?
Ja, dus of ik ervan overtuigd ben, dat weet ik niet zo goed. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat er een regeling is met wat perspectief voor de boeren. Dus wat ik begreep van de gelekte plannen is dat ze in ieder geval zelf kunnen beslissen of ze erop ingaan. De wortel dan is die 120%. Dus misschien is dat nodig om boeren tot actie te bewegen.
Mm-hmm.
Kijk, wat natuurlijk wel zo is wat ook uit het rapport van Remkes bleek en wat ook zeker bekrachtigd is door de uitspraak van de Raad van State, die weer allerlei problemen voor vergunningsafdracht gaat opleveren, is dat er iets moet gebeuren.
Ja.
Dus waar ik mijn vraagtekens wel bij zet is van, ja, gaan er genoeg boeren hierop reageren en op in? En hebben we anders over 2 jaar weer een stikstofcrisis?
Ja, en zijn we terug bij af en hebben we gezegd, nou, wat fijn dat we geen dwang hebben toegepast. En dan zitten we nu met hetzelfde probleem dat te weinig boeren ja hebben gezegd tegen die zak geld. Caroline van der Plas van BWB maakt zich bijvoorbeeld ook nog zorgen of deze regeling door Europa niet kan worden gezien als staatssteun. Daar kan je misschien wel iets bij voorstellen, dat er ook nog allerlei haken en ogen hieraan zijn.
Zeker, dus die staatssteunregels zijn heel streng. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het prijsplafond voor consumenten, dat moet allemaal overlegd worden met de Europese Commissie. Dus ook bij dit soort regelingen moet daar een soort, ik weet niet of het een vergunning is, maar er moet in ieder geval gecorrespondeerd over worden en moet afgestemd worden.
Ja, nou, we gaan de plannen formeel komende vrijdag waarschijnlijk horen. Dan is de ministerraad en dan wordt het waarschijnlijk allemaal bekrachtigd. Maar nou ja, er gebeurt tenminste iets. En ja, dat is toch hoe dan ook, hoe je er ook over denkt, het is wel nodig dat dit gebeurt.
Zeker.
Johan Vollebroek van MOB, die milieugroep, die zegt ook, nou, het is in principe goed dat het kabinet hiermee wat stappen zet, maar ook hij zegt, Europese Commissie, vinden zij dit goed en is dit wel goed genoeg? Nou, dat gaan we volgen. En vrijdag dus meer daarover. Ander nieuws dan. 10 jaar heeft het gesteggel in het Europese parlement geduurd. Maar er is een besluit. Vanaf 2026, over 4 jaar dus, moeten de raden van commissarissen bij alle grote Europese bedrijven voor 40% uit vrouwen bestaan. Of althans, zoals ze dat dan zeggen bij het Europese parlement, uit de niet-dominante seksen. Want het zou in theorie al kunnen zijn dat je heel veel vrouwen hebt en te weinig mannen. En dan moet je uit minstens 40% mannen bestaan. Nou ja, goed, minstens 40% dus vrouwen of mannen. Goed dat zo'n kwotum er eindelijk is. Emma, blij mee?
Dat we... ja, ik denk dat het wel goed is. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als de uitvoering en de controlering ervan niet goed is, dan heb je alsnog niks aan.
Ja, er worden ook allerlei trucjes toegepast. Ik geloof dat Just Eat Takeaways een soort trucje heeft toegepast. Die hebben eerst een vrouw benoemd. Toen was het weer keurig in orde. En daarna hebben ze een man benoemd. Toen was het uit balans weer. Maar door een maas in de wet kon het alsnog.
Ja, koekoek. Toen zaten ze vol. Ja, ja
dus...
Ja, nou ja, dat vind ik dus echt belachelijk.
Ja, dat soort maas in de wet, daar moet je wel iets aan doen. In ons land is 38% van de commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven al vrouw. Dus dan eigenlijk zijn we er al. Gefeliciteerd, Jan-Paul. Het is allemaal klaar. De emancipatie is klaar. We kunnen de tent opdoeken en succes ermee.
Ja, dat zou je, als het zo makkelijk zou zijn, dan zou dat heel mooi zijn. Ik vind het ook goed dat er een kwotum komt. Ik denk dat diversiteit in de boardroom, want daar praten we dan geloof ik op, dat een heel goed iets is. Maar volgens mij is dat niet alleen man-vrouw. Het gaat ook denk ik over mensen met andere afkomst. Ik denk dat dat het goed is als we wat diverser bestuurd worden door onze grote bedrijven. Dat ons allemaal ten goede komt.
Ja, het risico is natuurlijk inderdaad wel dat je dan ook daar een quota voor moet gaan opleggen voor afkomst en misschien seksuele gerichtheid of oriëntatie. Of dan blijf je misschien mensen met handicap of iets dergelijks. Dan blijf je bezig met quota.
Ja, dat klopt. Ja. Toen ik het zei, dacht ik daar ook aan van, ja, dan moet je dus allemaal regels opleggen. Nou, daar ben ik sowieso niet echt van heel veel extra regels. Mm-hmm. Dus laten we eens beginnen met de vrouwenquotum. Kijken wat Emma ook zei, hoe het werkt. En of we daar lering uit kunnen trekken. Ja. Wat de volgende uitdaging wordt die we dan aangaan.
Ja, want diversiteit, dat is goed. Het is ook gewoon goed voor je bedrijf, weten we uit onderzoek. Hoe kijk jij ernaar, Emma? Je kan natuurlijk op allerlei manieren diversiteit toepassen. Nou, man-vrouw is een duidelijke. Hoe moet je met die anderen omgaan?
Ja, weet je, het is denk ik vooral... je krijgt natuurlijk wel eens de vraag van waarom moet er überhaupt zo'n quotum komen? Want we huren gewoon de beste persoon in voor de baan. Oh ja. En dat is gewoon toevallig heel vaak een man.
Ja. Ga je nu een excuustruus benoemen? Dan krijg je dat soort dingen weer.
Precies. Maar ik denk dat het zeker aan het begin... mensen voelen zich altijd meer op hun gemak met iemand die op zich lijkt. Mm-hmm. Dus als dat een man is die in dezelfde cultuur is opgegroeid als jij bent, met dezelfde culturele achtergrond en sociaal kapitaal, dan ga je dus veel eerder hem aannemen dan een vrouw die misschien even competent is, maar die ergens anders is opgegroeid. Of nou ja, ze is vrouw, dus je kan sowieso al wat minder relaten met haar als man zijnde als jij de werkgever bent.
Ja.
Dus ik denk dat om dat eerste setje te geven van die quotums heel belangrijk zijn. En als er eenmaal meer diverse mensen op belangrijke posities zitten, dan komt de rest van de diversiteit in zo'n organisatie vanzelf.
Ja, en dan wordt het ook normaler. Dus misschien is het even nodig dit om het een pushje te geven. Een beetje geforceerd dus misschien. Maar waarschijnlijk op de middellange, lange termijn denk je van, nou, dan wordt het wel normaler. En dan gaan niet mannen altijd op zoek naar andere mannen om in een boord te vergezellen. Maar dan is het ook logisch dat je een vrouw aanneemt omdat ze gewoon goed is in wat ze doet, bijvoorbeeld.
Ja. En het is trouwens wel heel vaak, dat moet ik nog wel even benadrukken, het is niet dat mannen zoiets hebben van, oh, ik ben een man, dus ik wil een man inhuren. Mm-hmm. Het gaat ook heel vaak natuurlijk gewoon onbewust.
Ja.
Dus niks ten nadele van mannen hier.
Gelukkig. Laten we even kijken wat jullie zelf opviel in het nieuws. Jan-Paul, jij wilde het hebben over de hoge bestedingen sinds de coronacrisis in horeca en supermarkten. Die lijken weer een beetje terug te lopen, geloof ik, hè?
Ja, klopt. Dus eigenlijk wat we tijdens de coronapandemie... Nou, als ik kijk naar mezelf, tijdens de lockdown zat ik in... Ik woon in Amsterdam, in mijn appartementje. En ik had heel veel zin om uit eten te gaan, maar dat kon natuurlijk niet. Nee. Sinds januari kunnen we wel weer met z'n allen uit eten. En dat hebben we dus als Nederlanders massaal gedaan. Collega's van mij hebben daar een leuk onderzoekje naar gedaan. En wat zij dus constateren is dat dus, we hebben inderdaad enorme inhaalgroei gezien op die dienstenconsumptie. Dus denk bijvoorbeeld aan uitgaven aan cafés, restaurants, sauna's, allemaal van dat soort uitgaven. En we hebben natuurlijk ook inflatie. Dus we zien dat, dat de consument minder aan het uitgeven is. Maar eigenlijk die dienstenconsumptie heeft tot ongeveer september nog het algehele consumptieniveau gestuwd. We zagen die inflatie wel, dus we gaven minder geld uit. Maar we wilden toch meer naar de restaurants en cafés gaan. Dus die hield het een beetje overeind. Maar dat inhaaleffect is een beetje achter de rug. Dus dat geeft, dat schetst een wat donker beeld wat de consumptieve bestedingen betreft in Nederland voor het vierde kwartaal.
Ja.
Dus naar voren toe kijkend.
Ja. En is dat dan omdat onze coronareserves spaarpotten opgemaakt zijn? Of omdat we beseffen van het wordt toch misschien, die recessie wordt misschien toch niet zo leuk? Of hebben we inderdaad al die biefstukken gegeten die we in die coronapandemie gemist hebben? Wat is het?
Nou, misschien is iedereen heel erg aangekomen en denkt, even wat pas op de plaats. Nee, ik denk dat die coronaspaargelden, dat is een goed punt. Hè. We hebben ongeveer 40 miljard extra gespaard in Nederland tijdens de pandemie. We zien daar nog niet grootschalige ontsparing. Dus we zien eigenlijk dat die spaar geld nog niet in grote mate worden aangeboord. Wat we wel zien natuurlijk is dat mensen meer geld moeten besteden aan hun bijvoorbeeld hun energierekening. En dat daar bijvoorbeeld andere uitgaven wat bekneld worden. Nou, dat zagen we dus al gebeuren op de goederenconsumptie. Telefoons, computers, dat soort dingen. Daar werd al wat minder aan uitgegeven. Maar dat werd dus de algehele totale consumptie werd dus overeind gehouden, omdat we nog wel en masse naar het café gingen.
Ja.
Maar nu dat achter de rug is, verwachten we toch wel dat die consumptie wat lager gaat uitvallen.
Ja.
En dat speelt dus in op het beeld dat we toch wel richting die recessie gaan.
Ja, moet die kroegbaas op de hoek daar ook zich zorgen om maken?
Ja, dat hangt eraf van hoe leuk de kroeg is en hoeveel of je happy hour heeft en dat soort dingen. Dat vind ik lastig om daar wat over te zeggen. Wat ik wel zie is dat wat we dus wel zien in onze geanonimiseerde transactiedata is dat die uitgaven wel wat afnemen.
Ja.
Dus dat er misschien wel mindere tijden dan in ieder geval de afgelopen zomer aan zitten te komen.
Emma, ben jij al minder uit eten aan het gaan en meer op je uitgaven aan het letten? En het valt mij vooral op hoe belachelijk duur boodschappen zijn. Hoe snel je aan de 10, 20, 30 enzovoorts euro zit.
Ja.
Met weinig producten.
Ja.
Help.
Nou ja, goed, op zich heb ik als kerstdent zijnde natuurlijk wel redelijk mijn uitgaven gestreamlined. Ja. En ook wel onder controle.
En een expert in besparen als nodig is, ja.
Precies. Dus ik moet zeggen dat ik het zelf nog niet heel erg heb gemerkt. Maar wel met bepaalde producten die ik normaal altijd bijvoorbeeld elke week kocht. Dat die gewoon opeens 10, 20 cent duurder zijn geworden. En dat is dan een product van een euro of zo. Ja, dat is gewoon wel een heftige increase. Maar in totaal heeft het me nog niet heel erg problemen opgeleverd, dus gelukkig.
Giro 55 doet nog niet open.
nee.
Gelukkig.
Hoe blaas je gortoge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR breekt.
Emma, jij wil het hebben over switchen van opleiding binnen het mbo. Wat is daarmee aan de hand? Is dat moeilijk?
Relatief moeilijk, ja. En het is denk ik vooral niet per se significant moeilijker dan switchen tussen hbo-studies of wo-studies.
Mm-hmm.
Maar het is wel dat er bij mbo-studies op bepaalde vlakken gewoon heel veel meer studenten eigenlijk nodig zijn.
Ja.
En dat ze vooral switchen naar die bepaalde studies interessanter willen maken voor mbo-studenten.
Ja, precies. En dat is dus best wel goed. Dat is ook een advies, hè, geloof ik, van een club die daarover nagedacht heeft, onder advies van Lodewijk Ascher. Die zegt van als je nu wil switchen naar een andere opleiding, dat is best ingewikkeld, want je moet allerlei nieuwe dingen gaan kopen. Terwijl, er zijn mbo-opleidingen, trouwens ook hbo-opleidingen, maar mbo waar we heel veel mensen nodig hebben in de vakken waar daartoe opleidt. Dus je zou zeggen, maak dat gemakkelijker.
Ja, precies. En dat gaat trouwens niet alleen maar over geld, maar ook bijvoorbeeld over instroommomenten. Bij de meeste studies kan je alleen maar in september beginnen. Als jij in december er realiseert van, ik heb nu een paar maanden deze studie gedaan, maar dit is het gewoon niet. Dan moet je dus bijna 10 maanden wachten totdat je kan beginnen met die tweede studie waarvan je denkt, dit is hem wel.
Ja, moeten we het niet ook
niet al te makkelijk maken. Want voor je het weet heb je allemaal fladderaars die de ene week de andere studie doen, de week daarna een andere en 4 weken later weer een andere studie. Dan kom je nooit ergens natuurlijk.
Ja, dat kan je afvragen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat juist omdat informatie steeds toegankelijker is, dat je juist best wel veel eraan hebt om een goede basiskennis te hebben van veel verschillende dingen. Zodat je met die basiskennis vervolgens zelf op onderzoek kan gaan als je eenmaal in je werk bezig bent, om daar meer over te leren, wanneer dat nodig is.
En dan kan je specialiseren en dan kan je, dus je kan beter een brede achtergrond hebben en dan gaan kiezen in plaats van dat je één ding heel narrow doet waar je misschien eigenlijk helemaal niks aan vindt.
Ja, of dat het misschien zo meteen is van, nou ja, deze baan is eigenlijk helemaal niet meer gewild, of dit hebben we niet meer nodig, of het is niet meer relevant.
Goed advies dus, wat jou betreft.
Ja, ik denk het wel, ja.
Gaan wij nog even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag kick-out Zwarte Piet en ook Sylvana Simons zijn trending. Natuurlijk heeft dat te maken met die Sinterklaas-intocht in Staphorst afgelopen weekend. Simons vindt het de schuld van de politie wat daar gebeurd is.
Hoeveel demonstranten moeten nog met gevaar voor eigen leven slachtoffer worden? Wat weten we nog niet? Dat is mijn vraag aan deze minister. Ik kan me niet voorstellen dat hier een minister staat die zegt, het gebeurt al 10 jaar, maar ik wil eerst even weten wat er in Staphorst is gebeurd.
Argentinië versus Saudi-Arabië is trending. Na een ongeslagen reeks sinds 2019 is het team van Lionel Messi verslagen door dus Saudi-Arabië. En dit was de reactie van de Saoedische commentator bij de winnende goal. Ik versta er niks van, maar hij is ongetwijfeld blij. En ook koning Salman was dermate blij met de overwinning dat hij vandaag, de dag na de overwinning, heeft uitgeroepen tot Nationale Feestdag. En vandaag is het NK Muisklikken. En daarom gaan we zo meteen in de studio testen wie er het beste kan muisklikken en wie er door mag naar de finale in Purmerend. Dus dat zo meteen. Moeten we ook een Nationale Feestdag krijgen eigenlijk, Jan-Paul, als we het WK winnen? Zou ik wel leuk vinden. Is misschien wel slecht voor BBP, maar wel leuk.
Het maakt me niks uit dat het slecht is voor het BBP. Het lijkt me, als Nederland wereldkampioen wordt, is dat fantastisch en moeten we dat met z'n allen vieren.
Ja, halve finale dan niet. Echt wel wereldkampioen, alleen dan.
Halve finale mag van mij ook, kwartfinale ook.
Eigenlijk alles voor een vrije dag, let's do it. Okay.
Alles voor een vrije dag.
Zometeen gaan we dus het nkmuisklikken.nl oefenen. Het staat al voor jullie. Kijken wie er het meest kan klikken in 15 seconden. Maar eerst nog even kort praten over het CDA. Ze willen namelijk mobiele telefoons op basis- en middelbare scholen verbieden, want TikTokken en googlen leidt af, zegt CDA-Kamerlid René Peter. En dat betekent dus geen Instagram, geen Snapchat, geen BeReal, geen in het klaslokaal inderdaad. En ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden, of je dat een goed idee vindt. Emma, de smartphone is alomtegenwoordig, vanaf heel erg jong al. Heeft het zin om dat te zeggen, dat mag niet in het klaslokaal?
Ja, weet je, ik denk dat tieners daar zeker wel manieren omheen gaan vinden om toch hun smartphone te gebruiken. Mm-hmm. Ik denk dat het een leuk idee is.
Maar niet
ja, maar in de praktijk gewoon niet.
Nee, maar is het principieel ook slim om te doen? Je kan natuurlijk zeggen, oké, we willen niet dat iedereen hier op zijn telefoon zit. Maar afpakken, dan mag het juist niet. Dan wordt het des te spannender en geheim en illegaal. En, spannend.
Nou ja, ik denk op zich dat afpakken bijvoorbeeld verplicht in een speciaal telefoonkluisje of zo, dat best wel prima zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat het niet gepaard gaat vervolgens met een soort van algehele de-digitalisering van zo'n school. Want juist omdat de wereld zo digitaal wordt, is het denk ik belangrijk om ook op school aandacht te besteden aan hoe ga je daar nou mee om?
Ja.
Hoe ga je om met je digitale veiligheid? Wat voor dingen zijn wel en niet handig om online te doen? En dat dus dat wel ook nog steeds in het lespakket wordt meegenomen.
Dus liever leren hoe je ermee om moet gaan dan te zeggen mag niet.
Ja, dat sowieso.
Hoe zit het met je eigen smartphoneverslaving? Zag je tijdens deze uitzending ook een paar keer tikken? Dan denk ik, is het niet interessant wat we doen of zo? Dat kan natuurlijk. Maar
Nee, dit was even om te kijken wat de tussenstand was op de BNR. Hoe heet het? Instagram en zo. Ik had op mijn eigen Instagram ook nog even wat gevraagd over wat we aan het begin van de uitzending hadden besproken. Dus ik wilde even kijken.
Het was functioneel.
Het was functioneel, 100%. Maar ik ben wel een klein beetje gehecht aan mijn telefoon.
Ja.
Maar al mijn notificaties staan uit. Dus dat maakt het heel veel
beter.
Je bent
wel heel bewust mee bezig. Jan-Paul, zit het met jou? Ben je op werk ook de hele dag op je telefoon aan het kijken naar dingen die eigenlijk helemaal niet relevant zijn? Zoals ik?
Sommige dagen wel. Andere dagen moet er toch echt wat gebeuren. Maar ik kan niet ontkennen dat ik niet vaak op mijn telefoon zit. Nee, ik denk dat iedereen dat doet. Ook vooral om muziek. Ik werk altijd met muziek op. En dus in ieder geval, als er een slecht nummertje voorbij komt, dan moet je toch even snel op volgende klikken.
Ja.
En dan ook weer eventjes kijken wat er op Twitter gebeurt. Ja. En dan nog even je WhatsApp bijwerken.
En TikTok.
TikTok doe ik niet, maar
hou zo.
Instagram Reels dan weer wel.
Ja.
Dus zo kom je in een soort loop.
Goed idee om telefoons op school maar even weg te doen.
Nee, ja, ik ben het helemaal eens met wat Emma zei. Volgens mij, als je kinderen iets gaat verbieden, dan gaan ze het juist doen. Daar helpt een regeltje helpt daar niet bij. Bij mij op school vroeger, dat is alweer eventjes geleden, maar als je daar je telefoon afging, dan werd die gewoon inleveren. Ja, en dan was je hem een week kwijt.
Ja.
Volgens mij werken dat soort middelen werken prima op dit moment. Dus of je daar nou een algeheel verbod tegenover moet stellen, nou, dat vind ik...
Niet verbieden, maar keihard afstraffen al dus, Jan-Paul. Oké, okay, duidelijk. Tot slot van dit half uur gaan we dus even kijken naar het NK Muisklik. Het staat op jullie voor je. Vandaag is het in Purmerend, ik geloof ergens vanmiddag. Daar zitten 16 mensen dat te doen. De vraag is, wie kan het meeste klikken in 15 seconden? Nou, dan zou ik zeggen 3, 2, 1, klikken maar! Ja, ik hoor nu heel veel geklik voor me. 15 seconden duurt best lang als je niet zoveel moet zeggen. Dus...
Ik krijg nu al kramp.
Ja, gaat goed, Emma?
Ja, ik weet niet wat goed of slecht is. Ik heb geen idee.
Zijn we al?
Ik zit op 500.
Nee. Ja, hoeveel heb je dan?
86.
91.
Oh, Emma, goed. Nou, Emma, jij mag terug naar Purmerend. Fantastisch, er staat een taxi voor je klaar. En daar doe jij mee aan het NK-muisklikje. Je weet het zelf nog niet, maar ik ben heel benieuwd hoeveel je komt. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Emma Moutaan en Jan-Paul van der Kerken. Graag tot de volgende keer. En zometeen is dus Thomas van Zel hier. Wat zei ik nou ook weer met zakelijk nieuws en economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van 12 tot 2:30 hier op BNR. En morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Dag.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.